De tekst voor de prediking, gemeente, vinden we in 2 Korinthe 12 en daarvan vers 9. Deze woorden worden zowel vanmorgen als volgende week, als de Heer het geeft, ook bepreekt. 2 Korinthe 12 vers 9, Ada staat: en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En vanmorgen worden die woorden vooral bepreekt tegen de achtergrond van vers 7, waar Paulus zegt, mij is gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij met mij het vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Het is dankzij veel conflictsituaties in de eerste tijd van de vroege nieuwtestamentische gemeente dat we het Nieuwe Testament hebben gekregen. Dankzij conflictsituaties. Gewoon, laat ik het maar plat zeggen, ordinaire ruzies. Twist, tweedracht, hoogmoed, trots, dwalingen, misvattingen. En niet willen luisteren naar de stem van de Heere. Het was toen dus ook wat. Met uitzondering van de vier evangeliën zijn alle andere geschriften van het Nieuwe Testament in zo'n situatie ontstaan. De brieven van Paulus, van Petrus, Johannes, Hebreeën en niet te vergeten het laatste Bijbelboek, Openbaring. En als het gaat om die conflictsituaties, gemeente, dan spant de gemeente van Korinthe wel de kroon. Even kort een situatieschets, dan kunnen we Paulus ook begrijpen wanneer hij hier in dit gedeelte zo persoonlijk, dat zijn van die zeldzame momenten in de brieven van Paulus, over zichzelf spreekt. Een gemeente waar hij op dit moment niet welkom is. En er ook zelf voor kiest om niet te gaan. Dat laatste is genade. Als je jezelf verloochent. Een gemeente waar men zo zijn eigen voorkeur heeft. De ene groep in de gemeente loopt achter die dominee aan. De andere groep in die gemeente loopt achter de volgende dominee aan. En dat is eigenlijk ook van alle tijden. Maar in de gemeente van Korinthe was er meer aan de hand. Stel je voor, jongelui, je loopt op de markt hier in Sliedrecht, wordt in deze tijd een rechtszaak gehouden, dat gebeurt op de markt. En je ziet twee gemeenteleden voor je, op de markt tegenover elkaar, met een rechter in het midden. De een beschuldigt de ander van alles en nog wat. En de ander laat zich ook zo gaan, voor het oog van iedereen. Je flitst zo in één keer dat beeld door je heen. Die man die zit ongeveer daar in die bank. En die andere zit twee banken achter mij. Het is toch niet te geloven. Er wordt avondmaal bediend in de gemeente van Korinthe. Je zit met je gezinnetje in de kerk. En ik denk, als u kinderen mag hebben, ze zijn in staat om een avondmaalsdienst mee te maken, dat je als vader en als moeder ook zit met een stil gebed. Je hoopt dat het zo'n indruk maakt in het leven van een kind, dat het een onuitwisbare stempel op hem of haar zet. Wie heeft dat niet? Herinnering aan de kinderjaren van avondmaalzondag. Waarin de stilte, ook de heiligheid van God, als het goed is, werd gevoeld. En voordat je er erg in hebt, stoot die jongen je aan, 16 jaar, puberteit. Die zegt, moet je nou eens kijken. Die zit dronken aan het avondmaal. Dat gebeurde in Korinthe. Dronken mensen aan de avondmaalstafel. Als het in het leven misgaat, is het daarvoor, let u even op de volgorde, als het in het leven misgaat, is het daarvoor in de leer misgegaan. Blijkt ook in Korinthe. Wordt openlijk getwijfeld aan de opstanding uit de doden. Volgens de doden begraaf. Paulus gebruikt het woord van zaaien in 1 Korinthe 15. De hoop en in de zekere verwachting van de opstanding van het lichaam. Er waren verschillende mensen in de gemeente van Korinthe die geloofden daar helemaal niets van. Er is geen opstanding. Nou, je zou ze maar bij op de mannenvereniging hebben zitten. Die zo in het leven staan. Er is geen opstanding. Er werd in de gemeente van Korinthe ook getwijfeld door sommige mensen aan het eeuwige oordeel. Het hangt daar onlosmakelijk mee samen trouwens. Twijfel aan het eeuwige oordeel, dat leidt ook twijfel aan de opstanding. En ik zou nog verder kunnen gaan, gemeente. Ik heb nog maar het topje van de ijsberg gezien. Er werd ook getwijfeld aan de ambt. Ambt als instelling van God. De gemeente te leiden. De ambtsdrager die niet alleen de gemeente leidt, zoals de gemeente dat graag ziet. En als het goed is, ligt dat één op één. Maar een ambtsdrager vanuit het woord heeft ook de bevoegdheid van de Heere gekregen om soms tegenover een gemeentelid te komen te staan. Of tegenover de gemeente te staan. Als naar zijn overtuiging de gemeente dwaalt. Of mensen in het midden van de gemeente dwalen. Daar heeft hij trouwens ook het vertrouwen voor gekregen. Vanuit de gemeente. Als onderstreping van zijn gezag. Dat was bij Paulus ook het geval. Hij was niet alleen niet meer welkom, omdat deze man, Paulus, dat is eigenlijk wel met een zekere zekerheid vast te stellen, zo moeilijk uit zijn woorden kon komen. Hij had niet de gaven om te spreken. Misschien een spraakgebrek. Of gebruikte moeilijke zinnen. Nou, ook in 2017 zijn zulke predikanten niet zo populair. Trekken geen volle kerk, in welk kerkverband je ook zit. Maar bij Paulus was er nog iets anders aan de hand. En dat is, en dat zitten we eigenlijk al in het hart van 2 Korinthe 12, dat is wat hij hier ook aan de orde stelt. Het gaat ten diepste niet om hem. Het gaat om de vraag, wat is nu een ware ambtsdrager aan de ene kant, iemand die door God geroepen is, en een valse ambtsdrager, een valse predikant aan de andere kant. In de gemeente van Korinthe speelde die discussie. En die werd niet alleen opgeworpen door de oud-predikanten van deze gemeente. Paulus heeft in deze gemeente gestaan. Petrus is er verschillende keren geweest. Anderen die in deze tijd aan het werk waren en in de voortverkondiging de Heere dienden, stonden ook in deze gemeente. Maar er waren ook andere predikanten op de kansen van Korinthe die invloed wonnen. Predikanten die ervan opgaven dat ze bijzondere gaven hadden van de Heere gekregen. En dat ook etaleerden op en onder de kans. Die graag zichzelf horen en zagen. En dat ook naar voren brachten als een eigenschap van de betrouwbaarheid van hun bediening. Hoe mooier, hoe geloofwaardiger. En u voelt dan natuurlijk al aan, als ik zo Paulus even in het kort heb neergezet, als een man die moeilijk uit zijn woorden kan komen, die soms ook moeilijk is om te begrijpen, denk alleen maar aan zijn brieven. Petrus, die merkt dat zelf ergens op. Dan kunt u ook voorstellen hoe dat in de gemeente van Korinthe eraan toe gaat. Hoe deze nieuwe mannen soms heel bedekt en subtiel Paulus in een hoekje zetten. En daar gaat hij in deze tweede brief, de brief die wij in het Nieuwe Testament hebben gekregen, heel direct op in. En hij draait het dan precies om. En hij begint niet eerst een cv naar voren te halen en allerlei sensationele dingen te vertellen die hij heeft meegemaakt in de loop van de jaren dat hij nu mag arbeiden in Gods Koninkrijk. Maar als hij over zichzelf begint, en ik wil even toch met u daarnaar kijken, dat zijn de slotversen van het voorgaande hoofdstuk, van hoofdstuk 11. Dan begint hij als volgt met de roemen. Vers 30. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen van mijn zwakheid. Dus niet mijn kracht, mijn gaven, mijn talent, mijn zwakte. En hij noemt zomaar wat. Vers 32. De stadhouder van de koning reed in Damascus, bezette de stad, wildelende mij vangen en ik werd door een venster, nauwe spleet in de muur, in een mand, over de muur, naar beneden gelaten, 's nachts, en een touwtje. Nou, dan voel je je zwak en ellendig. Als je zo door zo'n dikke muur, in zo'n klein mandje, wiebelend, naar beneden wordt gelaten. En je moet vervolgens rennen voor je leven. En even daarvoor vertelt hij dat hij gestenigd is, schipbreuk geleden heeft, stokslagen heeft gekregen, in de gevangenis heeft gezeten. Me dunkt als dat van iemand van ons geldt, dat je in de gevangenis hebt gezeten. Dat is toch een bladzijde in je levensboek die je het liefst voor iedereen wil dichthouden. En hij zet dat hier gewoon zwart op wit op een brief aan de hele gemeente. En als het die lange rij, het is een hele lange rij in hoofdstuk 11, heeft opgesomd van allerlei zwakheden, dan vertelt hij iets over zichzelf wat hij heeft meegemaakt. 14 jaar geleden, en hij vertelt het dan in een indirecte zin, dat zijn de eerste versen van ons hoofd, heeft de Heer in een visioen hem opgenomen tot in de derde hemel. Kinderen, dit is de taal van de Bijbel. De eerste hemel is tot aan de lucht, de wolken, wat je ziet. En dan zie je de vogels, de zon, de maan, de sterren. De taal van de Bijbel is de tweede hemel, de ruimte daarboven. Tot aan de derde hemel, de hemel waar God woont. En die derde hemel wordt in het Nieuwe Testament en ook daarbuiten ook wel het paradijs genoemd. Denk aan Jezus' woord aan het kruis tot de moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs, in de derde hemel bij God zijn. Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En het opvallende is wat hij dan vervolgens niet zegt, namelijk wat hij daar heeft gezien. Dat wilden de mensen in Korinthe graag horen. Wat je ziet, wat je ervaart, wat je beleeft, getuigenis op het podium, prachtige dingen. En ik denk dat verschillende onder ons ook wel eens naar zulke getuigenissen gekeken en gehoord hebben, ik ook. En dan valt het je op als je het nog eens een keer terugspoelt of terugluistert of terugkijkt. Het ene verhaal is nog mooier dan het andere verhaal. Kan ook niet anders. Als je de zesde in de rij bent, ja, dan moet je toch iets nieuws vertellen, of niet? Paulus vertelt niet wat hij ziet. Hij zegt alleen maar wat ik heb gehoord. Dat kan en mag ik niet vertellen. En als bewijs dat hij daar is geweest, wijst hij niet op wat hij heeft gehoord of gezien. Maar hij zegt, kijk, ik heb er wel iets aan overgehouden. In mijn vlees zit een doorn. Dat is een merkwaardige uitdrukking, gemeente, die Paulus hier gebruikt. Doorn in het vlees. Laten we maar even naar dat vers kijken, vers 7. Er staat, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten zou slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. De uitdrukking die Paulus hier gebruikt, moet je in de eerste plaats maar gewoon even letterlijk lezen. Een doorn in het vlees. Ook denk, jongelui, dat je dat misschien ook wel een keer hebt meegemaakt in de zomer, als het warm is, je bent aan het wandelen in het bos, of in de natuur en opeens voel je dat, onder je voet zit zo'n klein steentje. Continu als je een voetstap zet, voel je die pijnscheut. Dat hou je 2-3 stappen vol en dan zeg je, wacht even. Je trekt je schoen uit, je schudt het, dan valt het naar beneden. Je kan weer verder. Dat wordt anders wanneer er een doorn in je voedsel zit. Dan kan het misschien zelfs zijn dat je gedragen moet worden. Omdat je niet verder kan lopen. Dat is het beeld wat Paulus hier gebruikt. En tegelijkertijd heeft dat ook een figuurlijke betekenis. Hij doelt daar iets op in zijn leven wat hij heeft ontvangen van God. En wat hij op zo'n manier omschrijft, een toorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan die mij met vuisten slaat. En uit de manier waarop Paulus dat verwoordt, dan maakt hij duidelijk, het is niet zomaar bij vlagen en bepaalde perioden in het jaar dat ik die vuistslagen voel, het gaat continu door. Het is een onderdeel van mijn dagelijks leven. Je kunt begrijpen dat er heel wat mensen al bezig zijn geweest om proberen scherp te krijgen wat er met die doorn in het vlees bedoeld wordt. Ik ga u daar vanmorgen niet mee vermoeien. Om de eenvoudige reden dat we dat niet weten. En we hoeven het ook niet te weten. Paulus verwoordt het op zo'n manier, een scherpe doorn in het vlees, dat hij daarin ruimte wil geven aan een ieder die dat vanuit zijn eigen leven herkent. Een doorn in het vlees waar de Satan misbruik van maakt. Mag ik zo eens wat doornen noemen? Die dagelijks pijn kunnen doen. Waar de duivel zo snel bij staat. Om je daar moedeloos voor te maken. Wanhopig. Om je af te houden van de Here. Ik noem wat voorbeelden, gemeente. Zonder daarin compleet te willen zijn. Het doorn in het vlees van depressiviteit. Wat kan dat nou verweven zijn met het geestelijke leven? Dat je in zo'n depressie God kwijt bent. Terwijl de Satan voor je gevoel springlevend aanwezig is. Een doorn in het vlees, misschien vanmorgen nog gevoeld tijdens de doopsbediening. Dat ene kind dat niet meer komt. Omdat je bidt, leest, de Heere wil dienen. Bijna dagelijks loop je er tegenaan. Je foto. Je gedachte. Soms zomaar een momentje fiets door Sliedrecht. En bij die ene plek weer die jeugdherinnering. Wat kan je dat naar beneden trekken? Dat je soms te moedeloos bent om te bidden voor dat kind. Doorn in het vlees. Die verslaving waar je jarenlang mee worstelde. Je mocht breken met de praktijk. De kracht van die verslaving voel je nog dag en nacht. En dan dat stemmetje daartussendoor. Hè? Kan dat met deze gedachten, met deze fantasieën, de kerk zitten, bidden, avondmaal vieren, in het ambt staan. Ik kan begrijpen, gemeente, dat Paulus daar vast mee gelopen is. Hij zegt dat niet direct, maar wel indirect. De manier waarop hij dat verwoordt is ook heel aangrijpend. Laten we maar even lezen wat er staat. Er staat in vers 8 dat hij de Heere daarvoor 3 maal heeft gebeden. Jongelui, Moet je niet denken dat Paulus 's morgens vroeg uit zijn bed ging om daarvoor te bidden en een keer tussen de middag gebeden heeft en in de avondtijd. Joodse manier van spreken, een Bijbelse manier van spreken, 3 keer vol. Om duidelijk te maken dat hij de Heer intensief gebeden heeft. Hij heeft de Heer als het ware bestormd in het gebed. Dag en nacht aangehouden. Dat kon ook niet anders. Want die doorn die prikte dag en nacht in het vlees. Die vuistslagen van die engel des Satans die troffen voortdurend. Dat is genade. Dat je bidt. In zo'n situatie. Hoe kan Paulus bidden? Daar wil ik toch even bij stilstaan. Hoe kan Paulus bidden? Dat is niet zo vanzelfsprekend. Ook niet omdat Paulus een dienaar van het woord is, een kind van God is. Mens kan soms zo in de nacht van het leven zitten dat hij niet meer wil bidden. Gelooft het voor een ander. Maar voor jouw gevoel is de deur van de hemel in het nachtslot gedraaid. En luistert God toch niet. Hoe kun je bidden met een doorn in het vlees? Wat is dat eigenlijk bidden, gemeente? Wanneer het leven zo kabbelt, en wat is dat een zegen als dat zo mag. Dan vouw je in alle rust je handen, je sluit je ogen, je buigt je knieën. En je legt je leven open voor Gods aangezicht. Maar wanneer het stormt, je levensschip gebeukt wordt van de ene golf naar de andere golf, dan ga je niet als je aan boord zit aan de zender lange verhalen ophouden met de thuisfront aan de wal. Dan zijn dat korte berichten. Even snel een code. Want het is alle hens aan dek. Dan zullen we zo ook eens kijken naar Paulus' gebed. 3 maal gebeden, geen grote verhalen. Maar dat kan bijvoorbeeld die snik zijn. Die oogopslag. Het stille moment dat je gedachten afdwalen en je ogen naar boven getrokken worden. Die zucht naar God. Om God. Wat is dat een zegen, gemeente, dat dat ook bidden is, vindt u niet? Dat God in zo'n situatie zich niet laat leiden door mooie woorden, prachtige volzingen. Maar dat de dichter, ik noem maar een psalm even, ook ter bemoediging van hen die in ons midden daar zo mee kunnen worstelen vanmorgen. De dichter van psalm 5 mag zeggen, sla elke zucht mijn hart ontgleden. Ootmoedig ga. Schenk mij het genot van uw heil. Mijn koning en mijn God. Dat ook bidden is. En zitten we dan eigenlijk niet in het geheim van de binnenkamer? En dat bedoelt Paulus ook met die woorden hier in dit hoofdstuk, gemeente. We zullen het volgende keer ook zien. Is het ook letten op de namen die Paulus gebruikt om de Here te omschrijven? Kijkt u even mee, vers 8 staat. Hierover heb ik de Here. Daar staat niet de Heer Jezus of Jezus de Here. Nee, er staat de Here. Aan het slot van dit gedeelte wat we samen gelezen hebben, komt die naam Here niet meer voor. Maar daar gaat het steeds over Christus, om Christus wil, of de kracht van Christus. Als Paulus de naam van Christus gebruikt, dan is dat altijd in samenhang met het werk van de Here Jezus Christus. Met zijn genade, met wat hij heeft verworven voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En hoe hij dat uitdeelt in hun leven. En als Paulus de naam van de Here gebruikt, zo alleen op zichzelf staand, dan bedoelt hij daar altijd de opgave. opgestane levensvorst die triomfeert over dood en graf, die de hel heeft overwonnen, de ketenen van de duisternis heeft verbroken. Hij is de Heer. Het gaat dus niet om de mooie woorden van het gebed, het gaat om het adres van het gebed. God de Heere troont boven mijn leven. Dus ook boven de golven. Boven de aanvechtingen. Boven de strijd. Ik heb de Heer, de Kyrios, de opgestaande levensvorst, 3 maal gebeden. Ik kan begrijpen, jongelui, gemeente, dat Paulus inderdaad niet alleen voor zichzelf bidt, verlost te worden van die pijn, maar dat hem dat ook dagelijks heeft belemmerd in de uitoefening van zijn ambt. Tenminste, zo ervaart hij dat. Hij zou zo graag veel meer kunnen en willen betekenen in de dienst van de Koninkrijk van God. En hij heeft dat ongetwijfeld ook neergelegd in het gebed voor de Heere. Heere, haal die doorn uit mijn vlees. Het hindert mij ook in het dienen van u in het midden van de gemeente. Andere reden die hij ongetwijfeld heeft aangevoerd om bijvoorbeeld ook bij te kunnen staan in de conflictsituaties waar Paulus meer dan eens mee werd geconfronteerd. En misschien daarom ook wel werd afgeremd om altijd aanwezig te kunnen zijn vanwege die doorn in het vlees. Dat zijn toch legitieme redenen, of niet? Dan wijs je niet op je eigen belang, dan word ik daar beter van. Maar wijst op het belang van Gods koninkrijk. En je legt dat de Heere voor. Kreeg Paulus direct een antwoord? Nee. 3 maal gebeden. Je mag het ook zo lezen. Net zo lang gebeden totdat God sprak. Neemt u dat mee vanuit de kerk? We hoeven ons niet te herkennen in Paulus vanmorgen. Niet ieder kind van God krijgt een doorn in het vlees. Maar deze wisselwerking tussen het bidden tot God en het spreken van God is wel een kenmerk in het geestelijke leven. Als je nooit Gods stem hebt gehoord, persoonlijk in je hart, dan is het maar de vraag of je hem kent. En die vraag stellen is een beantwoorden. Hij heeft tot mij gezegd. Hij heeft gezegd. Wat hij heeft gezegd, wel laten we niet te snel kijken naar die tekst. Mijn genade is uw genoeg. Want wat is genade? Genade hier in dit gedeelte is niet in de eerste plaats de kracht om dat kruis te kunnen dragen. Genade in deze tekst is in de eerste plaats om met andere ogen naar dezelfde situatie te kijken. Ik wil even met u verder kijken, gemeente vers 7. Daar staat, mij is gegeven. Let u even op die woorden. Er staat niet, mij is overkomen. Op enig moment overviel het me. Een engel van de Satan die me met vuisten sloeg. Er staat, mij is gegeven. Dat is trouwens een Bijbelse uitspraak. Typeer het voor de brieven van Paulus. Is gegeven. Als je dat zou opzoeken in zijn brieven, dan zie je vaak dat Paulus bijvoorbeeld schrijft over Christus die mij is gegeven. Het geloof dat mij wordt gegeven. Genade dat mij wordt gegeven. Paulus als Jood van zijn tijd probeert zoveel mogelijk de naam van God te voorkomen uit eerbied voor Gods naam. Maar dat klinkt in deze uitdrukking door. God heeft mij gegeven. Dat is aangrijpend. Dat God een engel van de Satan aan een van zijn kinderen geeft. Dit is dus ook God. En ook hierin is God liefde. Daar heeft Paulus niet om gebeden. Nee, daar hoef je ook niet om te bidden. We hoeven niet om het kruis te bidden. God hangt onszelf het sieraad van het kruis op onze rug. Om dat te gaan dragen. En in de hemelse voorraadkamer is het God die dat kruis uitkiest. En in de loop van ons leven kunnen er wel eens kruisen verwisseld worden of kruisen worden verzwaard of verlicht. Dat is aan God. Maar dat Paulus dat zegt, mij is gegeven. In die eenvoudige woorden, gemeente, beleidt Paulus allereerst de soevereiniteit van God. God wil dit. En daarom geeft hij het. Daar is Paulus niet in één dag mee klaar. Om dat voor zichzelf te zien. Weer wijs ik maar even op 3 maal gebed. En die paar woorden mij is gegeven, ligt een hele gewetsgeschiedenis eronder. Geworsteld met de wijze waarop God zijn leven op dat moment leidt. Geworsteld met een vraag die Paulus wel direct scherp op het netvlies heeft staan, namelijk dat de Satan hier aan het werk is die hem met vuisten slaat. En in de loop van de tijd heeft de Heer aan Paulus laten zien, en hoe dat laat Paulus voor de rest ligt, kenmerk van ootmoed, dat God boven dat kruis staat. Boven die engel van de Satan. Let u er even op, vaak wordt dit vers verkeerd geciteerd. Ik kijk toch even met u nog een keer naar vers 7. Daar staat een engel van de Satan. Daar staat niet de Satan slaat mij met vuist. Engel. Daarmee wil Paulus aangeven een dienaar van de Satan. Een dienaar die in de waan leeft. Ik voel de bevelen van mijn meester, de Satan, uit. En oefen terreur uit in het leven van Paulus. Ik sla haar met vuist. Dat is de opdracht die ik meegekregen heb vanuit het rijk van de zaad. En in de loop van het gebed liet de Heer aan Paulus zien. Paulus, deze dienaar van de Satan, staat samen met zijn meester in dienst van mij. Ik ben de Heer. Dat is weer zo'n aspect van Gods soevereiniteit. Die doet niet alleen in het leven met zijn kinderen wat hem behaagt. Die doet dat ook met de macht van de duisternis wat hem behaagt. Sinds Pasen, sinds de opgestane levensvorst, triomferend zit aan de rechterhand van zijn vader, geldt volkomen wat Paulus ergens anders schrijft, dat aan hem alles is onderworpen. Of zoals Jezus dat zelf zei, mij is gegeven. Alle macht, daar valt ook deze duistere macht onder. In hemel en op aarde. Gods soevereiniteit, die juist daarin schittert en groot wordt. Dat zelfs de Satan aan hem onderworpen is. Terwijl de Satan op dit moment probeert om Paulus' leven te verruïneren. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, in alle voorzichtigheid? Hij krijgt de speelruimte in het leven van Paulus om zijn spelletje te spelen. Maar God gebruikt dit spel om Paulus dichter bij hem te brengen. Mag ik dat nou zo vanmorgen ook eens aan u vragen? Als je nou zelf ook zo worstelt met deze dingen. Met Gods leiding in je leven. Met die aanvechtingen. Met dat kruis. Misschien bad je tot en met vanmorgen wel. Of God dat kruis uit je leven wil wegnemen. En krijg je wellicht vanmorgen een antwoord. Dat kruis is jou gegeven. Door God. Nee, daar zeg je niet meteen amen op. Dat zou ik ook niet kunnen. Maar moeten we dan vanmorgen weer niet opnieuw dan de handen gaan vouwen? Om in het gebed te leren ontvangen. Niet dat kruis meer wegduwen. Maar het toe te eigenen. En was dat ook niet een aspect wat vanmorgen in de doopsbediening naar voren kwam? Die woorden uit dat dankgebed. Op dat Tirsa. Op dat Boas. Op dat u. Op dat ik. Uw, jou, hun, mijn kruis. Op ons nemen. En vrolijk dragen. Hoe kan dat? En dat is het laatste vanmorgen. Dan zetten we kom en dan gaan we volgende week verder. Wel, dat kan alleen en dan moeten we terug weer naar de tekst. Kijk er maar even met me mee. Daar staat in vers 7. Opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten zou slaan. En dan komen weer diezelfde woorden als aan het begin van dit vers. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dat betekent heel eenvoudig dit, jongelui, opdat ik niet hoogmoedig zou worden. Die Paulus kent zichzelf. Ook genade. Zulke bijzondere dingen van de Heere mocht ondervonden. Tot in de derde hemel opgenomen, tot voor Gods troon. Onuitsprekelijke dingen gezien. 14 jaar geleden. Hij heeft daar dus 14 jaar over gezwegen. En dat hij het hier schrijft en aan deze gemeente richt, is alleen maar om die gemeente terug te brengen, niet bij hem, maar bij de Heere, bij het woord van God. De loop van die 14 jaren, toen die vuistslagen vielen, moest Paulus het gaan inleveren. Die vuistslagen zijn gericht op mijn hoogmoed. Elke klap van die vuist is een slag op mijn hoogmoed. Ik zeg niet dat de Heer altijd zo wandelt in het leven van Gods kinderen. Zo moeten we vanmorgen ook niet gaan luisteren. Ik weet wel dat het onlosmakelijk samengaat met het kennen van de Heer, de strijd tegen je hoogmoed. En dat God in de loop van je leven ook laat zien dat hij het kruis juist daarvoor gebruikt om het mes te zetten in de wortel van trots en hoogmoed. Wat Petrus op een andere manier heeft, zo zagen we in de achterliggende week, heeft Paulus op deze manier, opdat ik mij niet zou verheffen. Vreemd eigenlijk, hè? Want wat is nou kenmerkend voor het werk van de duivel? Nou, dat kwam toch in Genesis 3 al openbaar? Die grondtrek om als God te willen zijn. Hier is een van de dienaren van de Satan aan het werk. Hij zet alles op alles. Om desnoods met vuistslag Paulus tegenover God te plaatsen. In de hoop dat Paulus God de les gaat lezen. Wat Job in het Oude Testament heeft, dat heeft Paulus in het Nieuwe Testament. Om God op het matje te roepen. En hem te vertellen dat het anders moet. Maar hij heeft dit gegeven. Zelfs de macht van de Satan dienstbaar gemaakt. Om me aan Christus voeten te leren. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Amen.